Van het koude Nova Zembla naar het warme Suriname en van Rembrandt naar Judith Leister. Ik ben Humberto Tan en in de podcast In het Rijksmuseum praat ik met specialisten over de verhalen achter mijn favoriete kunstwerken. Nieuwsgierig? Beluister nu de nieuwe afleveringen.
Ik ben Jacqueline en in de podcast Lust praat ik over relaties, intimiteit en alles wat met lust te maken heeft met ervaringsdeskundigen en experts. Of je nu in een relatie zit, single bent of iets daartussenin, Lust is de podcast voor jou. Overal te beluisteren, dus ook in jouw favoriete podcast app.
Welkom bij aflevering 288 van Echt Gebeurd, de podcast waarin waargebeurde verhalen worden verteld door de mensen die ze zelf beleefd hebben. In deze aflevering een verhaal dat Herman Sandman in januari vorig jaar vertelde toen wij de stad Schouwburg in Groningen aandeden met een verhalenavond rond het thema Onderweg.
Het was de zoveelste keer die wedstrijd dat ik met de handen in de zij bij de middenlijn stond. Wij waren aan het voetballen en de tegenpartij was in de aanval. En ik keek toe hoe onze verdediging, onze middenveld bezig was stand te houden. En ik wachtte tot ze de bal bij mij zouden krijgen. En dan kon ik die bal meenemen en dan naar het vijandelijke doel lopen en scoren. Ik ben opgegroeid in de Veenkoloniën. En dat is niet echt een streek voor mensen die heel veel met de handen in de zij staan. De sfeer is daar van, er moet gewerkt worden tot je erbij neervalt. En pas als je bloed spuugt, dan mag de verzorger met een spons het veld in. De leider van het team, mijn eigen vader, die zei er ook wat van. Die zei van, wat sta je daar te doen? Ik zei, ik wacht hè, dat die bal bij mij komt. Hij zei, maar je moet meehelpen. Ik zei, maar meehelpen? Dat kost kracht en die kracht heb ik straks nodig voor een individuele actie. Hij zei, jij hebt geen individuele actie. De reden dat ik daar zo stond was dat mijn idool, Milko Djurovski, die stond ook een groot deel van de wedstrijd, stond hij zo. Milko Djurovski die voetbalde in het begin jaren 90 bij FC Groningen. Het was een enorm getalenteerde man. En iemand die op zijn intuïtie voetbalde en daarna vertoonde hij heel erg afwijkend gedrag. Hij dronk veel, hij rookte veel, hij gokte veel, hij zat veel in de discotheken. En de wildste verhalen deden over hem de ronde. Over dat hij onder tribunes sliep of met moonboots trainde. En wat mij daarin aansprak was dat het zo afwijkend was. Ik bedoel, ik groeide op in de Veenkolonie en daar is alles kaasrecht. En ook de mensen zijn er zo ongeveer kaasrecht. Je wordt daar geboren. Je gaat naar school. Je krijgt een werk. Althans, heel veel mensen krijgen daar ook geen werk. En je krijgt kinderen en dan ga je dood. Zo ongeveer. En ik dacht, er moet iets meer zijn in het leven. En Milko die wakkerde dat gevoel een beetje aan. Juist doordat hij niet in het stramien liep, maar gewoon zijn eigen gang ging. En dat wilde ik eigenlijk ook wel, mijn eigen gang gaan. En mijn vader had gelijk. Ik was geen getalenteerde voetballer. Ik was eigenlijk ook iemand van het harde werken en veel storen en meeverdedigen. En iemand die ook oorlog maakte in de 16e, zo heette dat. Ik was ook iemand die schopte op alles wat bewoog. Als er een konijntje voor het doel langs huppelde, dan knalde ik die ook in de bovenhoek. Zo'n voetballer was ik. Maar toch wilde ik Milko zijn. Want ik kon het niet benoemen wat hij in mij opriep. Maar ik wist wel dat het iets was. Mijn houding in het veld heeft een paar weken geduurd. Toen zat ik in de tweede. En ik ben ook uit Stadskanaal weggegaan. En ik dacht van, ik moet iets. Ik ga hier niet oud worden. Althans, als alle dagen op elkaar lijken, waarom moet er dan een volgende dag zijn? Wat is het dan? Dus ik kreeg werk in de drukkerij bij de Winschoten Courant. En later ben ik naar Groningen verhuisd. En ik had heel lang niet aan Milko gedacht, totdat ik met een vriend bij de Vogels ging voetballen. Dat heet nu FC Stadspark. Ze voetballen ook in het Stadspark. En ik kwam op een gegeven moment achter dat Milko lid was van die club. Toen hij uitgekakt was bij FC Groningen, want ook in de stad is op een gegeven moment iedereen klaar met mensen die alleen maar met de handen in de zij staan. En toen wilde hij daar zijn conditie op peil houden. En dat kon alleen als hij lid werd van de club. En het lidmaatschap had hij nooit opgezegd. Dus wij waren clubgenoten. En ik heb daar een jaar gevoetbald. Daarna gingen de mensen weg en toen was er geen team meer. En ik heb een jaar lang elke thuiswedstrijd met een schuin oog naar de parkeerplaats gekeken. Of daar niet een zwarte Opel Calibra het parkeerterrein opdraaide. Met erachter het stuur een kettingrokende Macedoniër met lang haar, ongeschoren hoofd en sigaret op de lippen. En uit die tijd in Stadskanaal ben ik ook heel erg geprobeerd op hem te gaan lijken. Ik had ook heel lang haar. Althans, ik liet mijn haar ook groeien. Ik schoor me niet meer. Ik rook en ik dronkte al. En ik ging nog meer roken en drinken. En dan word je vanzelf word je wat moe. Waardoor je ook wat gelijkend gedrag als Milko vertoont. wat er nooit gebeurde was dat Milko daar aan kwam rijden. En dat vond ik heel erg jammer, want ik had een been willen geven om 5 minuten met hem te voetballen. 5 minuten zo te gaan staan bij de middenlijn. Te kijken naar de gepruts achter ons. Het is helaas nooit gebeurd. Ondertussen had ik mij ontwikkeld. Ik ben begonnen in de drukkerij bij de Winschoten Krant, maar ik las heel erg veel. En als je veel leest, dan wil je op een gegeven moment ook zelf gaan schrijven. En dat ben ik ook gaan doen. Dat begon met een stukje, een advertentie, weet je, zo'n stukje voor een adverteerder. En gaandeweg werd dat 2 stukjes. En toen ging ik schrijven voor de sportredactie. En uiteindelijk ben ik bij de Huis en Huisbladen terechtgekomen. Maar ook dat bevredigde niet. Want iedereen weet wat er met Huis en Huisbladen gebeurt. Die verdwijnen in de kattenbak. En waar ik vandaan kom, dan worden ze in repen gescheurd en hangen ze op het toilet. En ik wilde toch wel iets blijven. Dus ik ben ook boeken gaan schrijven. Althans, ik weet nooit hoe dat. Op een gegeven moment dan gebeurt zoiets. En ik had het plan opgevat om een boek over Milko Djurovski te gaan schrijven. Ook dat, ik wist niet of het een heel goed idee was. Maar wat meehiel was dat bij de uitgeverij waar ik toen zat, was Lubko Ellen, die had een thriller geschreven. En hij was geholpen door een Servische die in Groningen woonde, Zora. En ik dacht, een Servische, die spreekt de taal van Milko. Want Milko sprak geen Nederlands. Hij sprak zelfs heel slecht Engels. Ja, en mijn Servisch was ook niet meer wat het geweest was. Dus ik had een tolk nodig. Zij vond het een goed idee. Ze legde contact via Facebook. En Milko die zei van, jij gaat een boek over mij schrijven. Prima, leuk, ga ik aan meewerken. En ik dacht ook van, een voordeel is van, als je een boek schrijft over iemand, die ga je ontmoeten. Of het moet een dode iemand zijn, die ontmoet je dan niet. Maar een levend iemand, je hebt de grote kans dat je, als je een boek over iemand schrijft, dat je elkaar spreekt. Ik denk, ik ga hem zien en ik ga hem vragen wat hem drijft. Hè? Waarom is hij wie hij is? Die gelegenheid kwam sneller dan ik dacht. Want op een gegeven moment kwam een bericht van Zora die zei van, Milko komt naar Groningen. Ik zei, leuk. Hij wilde kennis maken. En dat was voor hij wilde ook een wedstrijd zien. Dat was Groningen-Feyenoord. Die wedstrijd liep op de tribunes heel erg uit de hand, omdat Feyenoord-supporters op de familietribune terechtkwamen. En ik belde Hans Nijland, de toenmalige directeur. Die zei van, kun je vrijkaarten regelen? Ja, dat kon. Ik zei, kun je ook vliegtickets regelen? Nou, dat kon niet. En het was een heel speciaal moment. Toen Zora woonde in een van die flats daar bij de Euroborg van. We zouden elkaar dan zien voor de wedstrijd. En ik zat bij haar in de woning. En op een gegeven moment ging die deur open en Milko kwam binnen. En ik schrok. Want hij zag er heel netjes uit. Hij had zich geschoren, hij had kort haar. Hij zag er eigenlijk uit zoals ik eruit zag toen ik fan van hem werd. En ik zag eruit zoals hij eruit zag toen ik fan van hem werd. Dus eigenlijk leek ik meer op Milko Djurovski dan Milko Djurovski zelf. Ook een bijzonder moment was dat, de hele wereld had natuurlijk lucht van gekregen dat Milko in Groningen was. En ik was niet de enige die fan van hem was gebleven. En na de wedstrijd moesten wij naar het supporters home. De supportersvereniging die wilde hem ook graag zien. En wij kwamen daar in die ruimte, dus ergens op de, achter de Z-site. En wat ik heel erg mooi vond, is dat hij werd er echt met alle EK's ontvangen. Iedereen was zo blij om, hem te zien. En iedereen wilde hem op de foto en hij kreeg cadeaus. En hij kreeg een spiegel en er stond erop Farmer Till I Die of zoiets. En hij kreeg een Groninger koek. En op een gegeven moment verdween hij zo in die mensenmenigte, in het supporters home. Er konden veel meer mensen in dan ze van ik dacht dat ze erin konden. En hij verdween in die menigte en hij had zo'n Groninger koek in de hand. En hij zag mij en zei van, goh, hou jij mijn Groninger koek even vast? En dacht ik, goh, we levelen. Hij ziet mij als iemand die zijn Groninger koek, bij wie hij zijn Groninger koek kwijt kan. Want hij wist van, goh, als ik hem aan Herman geef, dan krijg ik die Groninger koek ook weer terug. Zij zijn niet heel lang hij was met een aantal vrienden met de auto, want de vliegtickets waren ook een beetje te duur. En ze zijn na die wedstrijd meteen weggegaan. Maar ik dacht, dat is niet erg, want we gaan elkaar hoe dan ook zien. En dat bleek ook, want Zora die maakte een afspraak om een paar maanden later dat ik naar Belgrado ging om te zien. Hij had bij Rode Ster Belgrado gevoetbald en toen bij Partizan Belgrado. En ik zou er 5 dagen zijn. Zora was er ook, die heeft, haar familie woonde daar nog. En we zouden daar dan, hij zou mij de stad laten zien, het internaat waar hij dan had doorgebracht, de plekken waar hij had gewoond. En ik denk, nou leuk, hè? Ik ga nu horen van hem, van wat drijft hem, waarom is hij wie hij is. Mijn vliegtuig ging op donderdag, die van Zora ook, een ander vliegtuig. Alleen op woensdagavond, ik stond bij mijn zoontje te kijken bij de training, kwam er een telefoontje van Zora, Milko, komt niet. Ik zei, hoezo, hij komt niet. Ik zei, we hebben afgesproken, ze gaan 5 dagen naar Belgrado en daar spreken we elkaar. Ja, maar hij is het niet. Ik zeg, maar waarom is hij niet? Ja, iets met zijn werk. Ik zeg, maar hij heeft geen werk. En dat had hij ook niet, want hij deed iets vaags. Hij volgde een trainerscursus. Ik kon links lullen, rechts lullen. Ik weet het niet. Zora wist het ook niet. Zei, ja, ik zeg ook maar wat ik hoor. En ja, de tickets waren geboekt. Dus ik had geen annuleringsverzekering. Dat doe ik meestal nooit. Ik weet niet waarom, maar in dit geval was dat heel dom. Ik ben wel naar Belgrado gegaan. Met Zora, althans Zora ging apart. En ik voelde me daar niet heel lekker. Ik zou logeren bij, of ik zou het appartement mogen gebruiken van een neefje van haar, Mickey. Dat was in een buitenwijk van Belgrado. En die Mickey die ging samenwonen, die was bezig te verhuizen, die zou er niet zijn. Nou oké, okay, goed. Maar in Servië, wat de ene dag zo is, is de andere dag niet zo. En haar broer haalde mij op van het vliegtuig, die bracht me naar het appartement en die zei van, nou, Mickey komt zo. Ik zei, hoezo Mickey komt zo? Die zou dat dan niet zijn? Ja, maar nu wel. Het probleem was dat het een heel klein appartement was met 2 kamers, een woonkamer, een slaapkamer en een wc en douche, dus eigenlijk 3 kamers. Maar het was echt heel klein en ik kom uit de Veenkolonie, ben je ruimte gewend. Althans, je bent gewend om niet heel de dag mensen om je heen te hebben. Ik kan al heel slecht tegen mijn eigen familie. Dus laat staan tegen een wildvreemde Serviër die ook geen Engels sprak. En mijn Servisch was ook nog steeds niet heel goed. Dus ik kon helemaal niet met die jongen communiceren. En wat ik toen deed is mij opsluiten op zijn slaapkamer. Onder het mom van, I have some work to do. I have to do some writing. Nou, hij knikt, oké. Okay. Hij had een schrijver op visite, dus die zal wel gaan schrijven. En wat eigenlijk heel flauw was, ik sloot mij op in die slaapkamer. Ik dacht, ik kan niet communiceren met die man. Dit komt allemaal veel te dichtbij. Nou, Mickey die keek televisie of zo. Ik weet niet wat hij deed, want ik had de deur dicht gedaan. En ik was ook inderdaad een beetje aan het schrijven. Maar voor de rest lag ik een beetje filmpjes te kijken en boekjes te lezen. Dus ik ben echt die hele avond ben ik op die kamer gebleven. Het probleem is dat ik ook naar de wc moest. En het was, de wc was tegen die slaapkamer aan. En ik dacht, als ik naar de wc ga, dan heb je wc-geluiden. En dan hoort hij de wc-geluiden van mij. Dus gelukkig ging hij met zijn vrienden uit eten. Vroeg of ik mee wou. Ik zei, nee, hij heeft some work to do. En toen hij met zijn vrienden uit eten ging, ben ik snel naar de wc gegaan. Het probleem is, als je moet, dan moet je. Het probleem is, als je denkt, van, het moet nu. dan lukt het vaak niet. Dus de aandrang was weg. Vraag me niet hoe het gelukt is, maar ik ben naar de wc gegaan. Het is er allemaal uitgekomen. Maar ik voelde mij daar niet heel fijn. En ook de dag erop was het niet een hele prettige... ik voelde me echt ontheemd. Ik heb de volgende dag heb ik wel een hotel geboekt. Ik dacht van, dit gaan we niet doen. Via internet heb ik een kamertje geregeld. Dus ik heb een taxi gebeld. Ik heb een fles whisky gekocht bij de ochtendwinkel. Althans, nou ja, het was een gewone winkel, maar die was 's ochtends open. Dus zoals ook hier. Ja, ik weet ook niet waarom dat ik een ochtendwinkel noem. Ik heb een fles whisky gekocht. Die heb ik gezegd, Mickey, bedankt voor alles. We blijven contact houden. Maar ik ga nu naar een hotel. It's easier for me for the context en zo. Ik hield een enorm lulverhaal. Mickey zal wel gedacht hebben, een hele vreemde jongen. Maar maakt niet uit. Ik ben een hoteltje gegaan. Daar voelde ik mij iets beter. Althans, ik had iets meer ruimte om me heen. Ik kon rustig naar het toilet zonder dat ik moest nadenken over of iemand iets hoorde. Alleen, het bleef in Belgrado, bleef dat ontheemd. Milka had wel gezorgd dat zijn broer Bosco, die ook met hem bij Rode Ster had gevoetbald, dat hij mij een beetje de stad doorleidde. En dat deed hij naar behoren. Hij toonde zich een perfecte gastheer. Hij introduceerde mij bij hele beroemde Joegoslavische voetballers. Ik zal hun namen niet noemen, die kennen jullie niet. Zeg maar dat ik met de Cruijff, de Johan Neeskens en de Willem van Hanegem gesproken heb. En ook nog met de Louis van Gaal van Servië. Ik kreeg daar een beeld van de wereld van Milko, maar niet van Milko zelf. Hij bleef onbereikbaar. Zoals het eigenlijk bij een held hoort. Maar ik had toch graag iets dichter bij hem willen zijn. En een leuk momentje, of een apart moment was ook, er was een feestje bij Rode Ster Belgrado. Die club bestond, ik weet niet, iets van 100 jaar of zo. En dan elk jaar hebben ze dan een feest. Ja, niet elk jaar 100 jaar, maar... En toen zei ik, en toen stond ik daar met Bosco en Zora en nog wat Petrovic, die noemen ze de duif. En ik zei, misschien is het leuk te vertellen dat ik een boek over Milko schrijf. Nou, ze doen dat hier maar niet, want dan worden we doodgeslagen. Want het bleek dat Milko had ooit de overstap gemaakt van Rode Ster Belgrado naar Partizan Belgrado. En dat is iets wat je daar niet doet. Die stadions van de beide clubs staan op een paar honderd meter van elkaar vandaan. En... ja, de vijandschap is groter dan bij Real Madrid en Barcelona. Bij Ajax, Feyenoord, dat is allemaal tien keer zo erg. Dus het was niet handig om dat daar te zeggen. Als ze met z'n beiden ergens zijn, is Bosco wordt nog steeds toegejuicht, onze held. En Milko wordt bespuugd. Ik zei, oké, doen we het niet. Jammer. Ook de dag erop voelde ik mij niet heel goed. Want Zora die moest dingen doen met haar familie. En het was ook een rot weer daar. Het regende. Het regende zo erg dat het zelfs onder de brug regende. Ik zag zwerfhonden die elkaar aan de ballen likten om een beetje warmte te krijgen. En het water van de Sava, dat kleurde echt geel. En ik liep daar door die regen. En die stadsbussen daar reden langs mij door dikke plassen. En mijn schoenen werden helemaal nat. En die zout. Ik kon die schoenen nou ook weggooien. Ik dacht, wat doe ik hier? Waarom ben ik hier? Waarom verlaat ik mijn lief gezin, mijn vrouw en kinderen? En ga ik naar een stad op zoek naar een man die er niet is, die er ook niet zal zijn? Waarom doe ik dat? En terwijl ik daar zo liep, dacht ik van, sommige mannen, althans ik, hebben helden nodig. Want helden zorgen voor verhalen. En verhalen doen dromen. En dromen is wat een mens verder helpt in het leven. Ik bedoel, als de gebroeders Wright geen droom hadden gehad, hadden we nu nog steeds op de fiets naar Thailand gemoeten. Maar ik dacht er nog iets anders. Ik dacht in verhalen. Ik dacht van, ik loop hier zelf in een verhaal. Ik loop in mijn eigen verhaal. Ik loop niet alleen in het verhaal van Milko Jurowski. Ik ben hier. Ik ben van Stadskanaal ben ik naar Belgrado gegaan. En dat is een avontuur. En het verhaal van Milko was ook mijn eigen verhaal geworden. En het boek van Milko ging ik over mijzelf. En toen dacht ik ook van, ik heb hem eigenlijk helemaal niet nodig om mezelf te zijn. En dat was een conclusie die ik ben blijven vasthouden. Ik ben iemand die steeds kleine stapjes heeft gemaakt. En ook stapjes blijft het doen. En wat ik ook heel erg heb geleerd is dat soms moet je ook ergens blijven staan. Als het voor een zaal is van 700 personen. Als het voor een zaal is van 700 personen. Of als een briesende Schotse hooglander naast je staat. Je moet blijven staan en ik blijf staan met de handen in zij.
Dat was een verhaal van Herman Sandman. Herman is schrijver en journalist en columnist bij het Dagblad van het Noorden. De verhalenvertellers bij Echt Gebeurd worden gezocht en gevonden door onze redactie. Micha Wertheim, Rosa van Toledo, Maarten Westerveen en mijzelf, Paulien Cornelissen. Onze producent is Eva Zwaving. De techniek voor deze aflevering was in handen van Bram den Haan. En onze podcast wordt verzorgd door Gijsbert van der Wal. Dit was aflevering 288. Volgende week is er weer een verhaal. En als je deze week weer eens lekker met beide benen op de grond wil komen, zeg dan tegen jezelf: jij hebt geen individuele actie.